min of meer gevolgd, althans volgens deze lijn, de geschiedenis van dat huwelijk, die een huwelijk wat dan uitliep eensdeels op een scheiding, en wat aan de andere kant liep het uit op, een, op de dood van, in feite bij de echte lieden, om het dan zo te zeggen. Het enige wat ik nog niet besproken heb, maar dat zullen we later nog doen, is dat dit... dat er in de toekomst opnieuw sprake is van een huwelijk tussen de Heer en Israël. Al moet ik daar meteen heel voorzichtig bij worden. Maar in ieder geval is het zo dat er opnieuw sprake is van een verbond wat gesloten wordt tussen de Heer en Israël. Als ik het zo zeg, is het in ieder geval juist. Ik kan het zo zonder meer zeggen. Wij weten immers dat dit huwelijk, dat was een huwelijk onder het oude verbond, onder de wet. En op dezelfde wijze wordt ons een nieuw verbond aangekondigd. Een nieuw verbond wat dan inderdaad ook inderdaad weer een huwelijk is. Een huwelijk wat gesloten zou worden tussen de Heer en Israël nog in de toekomst. Er zitten nog wat haken en ogen aan ook, dat weet ik wel. Dat is nou even niet aan de orde. Het gaat erom dat we zouden zien dat die situatie van dat huwelijk tussen de Heer en Israël zich wel degelijk ook voortzet tot in de toekomst. Wanneer namelijk opnieuw van zo'n huwelijk sprake is. Dat is inderdaad het nieuwe verbond. Dat klopt ook. Want wanneer we het nieuwe verbond in de enge zin, in de smalle zin, bestuderen in het Oude Testament, en dan zeg ik er meteen bij, en uitsluitend in het Oude Testament, dan zullen we zien dat het nieuwe verbond, net als het oude, primair beloofd was aan Israël en dus inderdaad sprak over een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël. En aangezien dat tot vandaag de dag nog niet vervuld is, wacht dat dus op de toekomst. Vandaar dat wij in de toekomst verwachten inderdaad de bruiloft des Lams, die uit Openbaring 19, dat is de enige plaats waar dat genoemd wordt in de hele Bijbel, Openbaring 19 vanaf vers 6, waar gesproken wordt over de bruiloft des Lams, waar ook gesproken wordt over de bruid, namelijk de vrouw die zichzelf bereid heeft enzovoorts. En wel in de toekomst zullen we daar naartoe gaan en hopen we ook te laten zien dat daar ook daar wel degelijk gesproken wordt over de Heer en Israël. Dat ook wij vandaag aan de dag als gelovigen volk van God zijn en leven onder het nieuwe verbond, daar ben ik mij bewust. Inderdaad, zo is dat. Want het blijkt dan dat het nieuwe verbond niet alleen gegeven werd of beloofd werd aan Israël, maar dat het wel degelijk ook toegepast wordt op de Joden, op de gelovigen bedoel ik, uit de heidenen. En wij hebben daar deel aan. Dat wil echter niet meteen zeggen dat alle profetieën met betrekking tot een toekomstig huwelijk, dat die worden toegepast op de gemeente of zo je wilt op de kerk, want daar is dan het laatste woord nog even niet over gezegd. Maar ook daar zullen we nog op terugkomen. Omdat het daar juist over gaat. Dit is een profetie die uitgaat in de eerste drie hoofdstukken feitelijk. En eigenlijk maar de eerste twee hoofdstukken. Die uitgaat van het mislukte huwelijk, om het zo te zeggen, onder het oude verbond. Waarna feitelijk een nieuw verbond, een nieuw huwelijk dus ook, wordt aangekondigd. Er wordt dus in deze profetie van Hosea stilgestaan bij dat mislukte huwelijk. En dat naar aanleiding van de geschiedenis van Hosea zelf, waarna vervolgens inderdaad een nieuw huwelijk wordt aangekondigd en wel onder het nieuwe verbond. Wel, daar zullen we het later over hebben, want ik probeer nu terug te gaan naar Hosea zelf, de profetie van Hosea zelf. En dan ben ik in vers 1, waar dan staat, het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Rehobeam, zoon van Joas, koning van Israël. En dat is in de eerste plaats een chronologisch gegeven. Maar nogmaals, het gaat niet om de jaartallen, dat heb ik al eens eerder verteld op deze plaats. Het gaat niet primair om de jaartallen, het gaat niet primair om de tijdrekening. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we weten wanneer deze geschiedenis van Hosea zich afspeelde en in welke dagen Hosea profeteerde, dan weten we ook iets over de omstandigheden waaronder dat gebeurde en waarschijnlijk ook iets over de aanleiding, de directe historische aanleiding tot deze profetie. Daar staat dan dat het gebeurde in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het punt is dat hier de namen Juda en Israël gebruikt worden, achtereenvolgens voor de twee stammen, het zogenaamde tweestammenrijk en het tienstammenrijk van Israël. De moeilijkheid zit hem in de term Israël, want die blijkt dan toegepast te worden op de tien stammen. Terwijl wij in onze dagen de naam Israël ook kennen, dan wordt die toegepast op de twee stammen. Op het Jodendom namelijk. Heel lastig, want wij kennen de Joodse natie, de Joodse staat. Wel, dat is een staat Judea dus feitelijk. En zou dus Juda moeten heten, maar wordt Israël genoemd. En dat is natuurlijk tamelijk verwarrend, omdat we te maken hebben met een tweestammenrijk, terwijl de naam Israël in de Bijbel gegeven wordt primair aan het tienstammenrijk. Verder is het zo dat deze koningen, Uzzia, Jotham, Ahaz, Hizkia, inderdaad koningen van Juda waren. Zij worden opgezond en aan de hand daarvan, aan de hand van hun regeringsperiode, weten we ook welke tijd dat ongeveer was. Dat was, laten we zeggen, in de tijd zo rond 750 voor onze jaartelling. Dat betekent dat het was nog voor de dagen van de ballingschap en zelfs nog voordat ook het tienstammenrijk in ballingschap gebracht werd. Want aan de andere kant vinden wij in Israël, bij het tienstammenrijk genoemd Jerobeam. En dan wordt het wat lastig, want er staat primair bij, het was Jerobeam, de zoon van Joas. Dat is van belang, want dat betekent dat het Jerobeam de tweede was. Want het is een circumcisie die iedereen, maar ik moet het nou eenmaal even noemen. Immers, na de regering van David en Salomo vinden we dat het rijk, het koninkrijk van Israël, van alle 12 stammen, verdeeld werd en werd opgesplitst in een tweestammenrijk en een tienstammenrijk, waarbij het tweestammenrijk geregeerd werd door de erfgenaam uit het huis van Juda en dus uit het huis van David, namelijk Rehabeam, terwijl het tienstammenrijk vanaf dat moment geregeerd werd onder Jerobeam, dat is dan Jerobeam de eerste, en die is niet uit het huis van David, zelfs niet uit Juda, maar die was uit de stam van Efraïm. En dat is op zich niet eens zo gek, want Efraïm was de stam met het eerst geboorterecht van Israël. Daar zou ook heel wat over te vertellen zijn overigens. Dus het is zo vreemd niet dat het merendeel van het volk Israël geregeerd werd door een erfgenaam van Efraïm, die hem het eerst geboorterecht had. En dat gebeurde dan ook onder Jerobeam. Alleen later krijgen we nog eens een keer een Jerobeam, en dat is dan de Jerobeam, de zoon van Joas. En dat is dan zogezegd Jerobeam de tweede, dat is het dan. En er zit pakweg 200 jaar verschil tussen. Maar goed, daar gaat het me nou allemaal niet om. Waar het wel om gaat is dat als we op een jaartallentabel zouden kijken waarop deze koningen vermeld staan, op die ik net aangekondigd heb, staat het namelijk niet op, heb ik me helemaal niet verdiept in de periode van de koningen. Maar als u dat zou nazien op een jaartallentabel, dan zult u zien dat als we lezen over de dagen van Uzzia, Jotham, Ahaz, Hizkia, namelijk de koningen van Juda, dat diezelfde periode inderdaad begint bij Jerobeam, in de dagen van Jerobeam, dan in het tienstammenrijk. Laat ik het dan anders zeggen, Uzzia uit Juda, uit het tweestammenrijk, en Jerobeam uit het tienstammenrijk waren tijdgenoten. Maar vanaf Uzzia in het tweestammenrijk wordt er verder gerekend, namelijk ook in de dagen van Jotham, Ahaz en Hizkia, koningen van Juda. En als we dat doortrekken, betekent dat Hosea ook heeft opgetreden in de dagen na Jerobeam de tweede. Ik hoop dat u dat begrijpt. Van het tienstammenrijk wordt alleen Jerobeam genoemd. Maar toen Jerobeam al dood was, waren daar nog aan de andere kant, namelijk in Juda, de koningen Jotham, Ahaz en Hizkia. Dus kortom, Hosea heeft ook nog als profeet opgetreden na de dagen van Jerobeam. En als je het goed nagaat, op een jaartal wel zult u, kun je bijna niet tot een andere conclusie komen dan dat hij als profeet heeft opgetreden tot aan de dagen waarin het tienstammenrijk werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat hoeft niet per se, we lezen dat ook niet, maar het zit er wel dik in. In ieder geval is het in zijn tijd gebeurd of kort na zijn dood. Maar het ligt dus voor de hand dat hij geprofiteerd heeft tot aan de wegvoering van het tienstammenrijk in Assyrische ballingschap. Daarover hebben we het later nog, omdat het ook aangehaald wordt, zelfs in ditzelfde hoofdstuk. Het betekent bovendien dat deze profeet als profeet is opgetreden gedurende pakweg een jaar of 70. Dat is niet precies te zeggen. Dus ik zeg nou niet, hé, wat leuk dat het 70 jaar was, want het was waarschijnlijk geen 70 jaar, maar het was ongeveer. Wij weten dat niet zo precies. Maar een jaar of 70, nou als je nou rekent dat de profeet op zijn vroegst begonnen is toen hij een jaar of 20 was, wat erg jong is voor een profeet overigens, dat betekent dat hij toch een jaar of 90 geworden is. En dat is echt tamelijk oud voor een profeet, als u het mij vraagt. Maar dat betekent dat hij zijn leven lang dus als profeet heeft opgetreden. Wat hij precies allemaal gedaan heeft, weten we niet. Maar je moet wel begrijpen dat zijn profetie niet alleen bestond uit zijn geschiedenis, namelijk in deze eerste drie hoofdstukken. Ook werd zijn geschiedenis niet alleen gevuld met de volgende hoofdstukken uit dit boek. Maar hij zal nog wel meer opgetreden zijn en nog wat meer met een boodschap gestuurd zijn door God zelf naar deze of gene. Dat weten we dan verder niet. Maar hij zal in die 70 jaar wel wat anders gedaan en moet dan alleen dit boekje schrijven. Dat is het dan maar. Hè? Er waren bovendien ook meerdere profeten onder Israël die wij helemaal niet bij name kennen. Dus het kan heel goed. We weten van die profeten niet alles. En van Hosea weten we ook niet alles. En het hoeft ook niet, want wat we weten is opgeschreven ons tot voorbeeld, ons tot lering uiteraard. En daar gaat het maar om. En wat we niet weten, wat hebben we er verder helemaal geen boodschap aan. Overigens is het goed om dan er nog even op te wijzen dat Hosea volgens deze datering in vers 1 bovendien een tijdgenoot was van, nou, Amos vermoedelijk ook nog, maar in elk geval van Jesaja en van Micha. Een paar andere profeten nog dus, waarvan wij boeken in de Bijbel hebben. Wel, ze worden hier verder niet genoemd. Hoewel er wel duidelijk verwantschap is, en we zullen dat ook zien, tussen Hosea en bijvoorbeeld Micha. Want deze profetieën kwamen namelijk in dezelfde tijd tot stand, hadden dezelfde historische achtergrond, en we vinden dan uiteraard ook overeenstemmende dingen in diezelfde profetieën. Dus Hosea was tijdgenoot van Jesaja, Amos en Micha. Ongeveer. Een ander punt wat ik dan nu maar even noem, omdat we toch met wat inleidende problemen bezig zijn. Een ander punt is dan dat deze Hosea kennelijk zelf behoorde tot het tienstammenrijk. Dat staat nergens overigens. Maar ik zeg het maar wel, want in de eerste plaats is de algemene gedachte, en ik zou niet weten waarom het anders is. Dat blijkt namelijk uit de profetie zelf, waarbij de profeet meer aandacht besteedt aan de tienstammen, aan het tienstammenrijk, en terzijde ook nog wat aandacht besteedt aan het tweestammenrijk, maar dan kennelijk in mindere maat. En de woordkeus van de profeet is ook zodanig dat hij kennelijk erg betrokken is bij het tienstammenrijk. Daaruit concludeert men dan dat hij optrad in het tienstammenrijk. Maar als u van mening met mij verschilt hierin, dan zeg ik dat geeft helemaal niks, want het maakt ook niks uit. Bovendien weten wij toch niet van welke stam hij dan eigenlijk was. En dan is het ook volmaakt onbelangrijk. Hè? Dus er is nog een prachtige mogelijkheid om op te promoveren. Goed. Dan keer ik even terug naar het vers. Er staat namelijk dat het woord des Heren geschied is tot Hosea. Wel, het woord was afkomstig van de Heren. Het woord des Heren. U hebt misschien langzamerhand geleerd dat zo'n uitdrukking het woord des Heren ook vertaald kan worden met het woord namelijk de Heren. Want zo kan het ook. Maar dat berust dan op de gedachte dat de Heer zelf het woord is. En zo is het ook. Het woord is namelijk altijd woord des Heren. Al was het maar omdat de Heer zelf woord is. God is een zich openbarende God. En als God verschijnt aan de mens, dan komt daar het woord. Bovendien staat er niet eens het woord des Heren dat gesproken is tot Hosea, maar er staat het woord des Heren dat geschied is tot Hosea. Het is een happening, om zo te zeggen. Het is een gebeurtenis, het woord geschied. Het woord komt tot de profeet. En dat is natuurlijk bij deze profeet in sterke mate het geval. omdat het woord des Heren juist in de geschiedenis van Hosea wordt uitgebeeld. Ik moet altijd denken aan Hebreeën 1 vers 1, daar staat dat God eertijds, veelmalen, op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Want God sprak niet alleen in woorden, maar God sprak ook in geschiedenissen op andere manieren. God heeft op velerlei wijzen gesproken en een van de wijzen waar we hiermee te maken krijgen is dan met het feit dat God spreekt door de geschiedenis zelf, door het leven zelf van de profeet. Och, ook door de mond van de profeet, maar dat komt nog. Maar ook door de geschiedenis van de profeet zelf. Afgezien van alles is het natuurlijk zo dat waar het woord van God verschijnt, daar is het niet alleen maar zo dat iemand wat zegt of dat het woord tot ons komt en we geloven dat of niet. Maar het blijkt altijd te geschieden. Dat is een veel zwaarder woord namelijk. Het woord komt niet, het woord geschiet. En zo is het in ieder geval met mij gegaan. Misschien met u ook, dat denk ik. Het woord geschiet tot ons, dat komt over ons, het bepaalt ons leven. Niet alleen dat het ons bepaalde waarheden bijbrengt, gewoon feiten meedeelt. Dus niet alleen informatie, hoewel het dat in de eerste plaats is. Maar het geschiet tot ons, het gebeurt, het komt over ons en we kunnen ons er niet aan trekken. Het is onze geschiedenis. Dat wordt het. En zeker was het de geschiedenis van Hosea. En bovendien, de geschiedenis van Hosea is het woord Gods en het woord des Heren geschiedenis tot Hosea. Maar dat is niet alleen voor Hosea zo, dat is hopelijk voor ons ook zo. Dat onze geschiedenis bepaalt, dat over ons komt. Hè? Nou, het kwam dan tot Hosea. Even wat over de naam Hosea. Wij kennen drie mensen in de Bijbel die Hosea heten. Dus het valt nogal mee. Het zijn er niet zo al te veel. Maar het zijn er altijd nog drie. De eerste, daar zullen u van opkijken, de eerste in Hosea die we in de Bijbel kennen, die heet, is toch een andere naam? Ja, zie je. Bekend, hè? De eerste Hosea in de Bijbel is Jozua. Die heet namelijk zo. Je vindt dat in Numeri 13 is dat. Numeri 13 vers 8, waar de 12 verspieders worden geselecteerd. Waarbij dan wordt genoemd in vers 8 van de stam van Efraïm, Hosea, de zoon van Nun. De stam van Efraïm. Wel, Efraïm was die stam met het eerste geboorterecht onder Israël. Efraïm is ook een naam die we dan in Hosea later vele malen tegenkomen als de aanduiding van het tienstammenrijk. Wel, in vers 1 wordt het tienstammenrijk aangeduid als Israël. Maar later in het boek wordt de tienstammenrijk aangeduid met de naam Efraïm. Vanwege dat de tienstammenrijk nu eenmaal geregeerd werd door de stam en door het huis van Efraïm. Al was het het huis van Jerobeam. Dus hier in nummer 13 vers 8 vinden we van de stam van Efraïm ene Hosea. Dat is ook de reden waarom sommigen veronderstellen dat Hosea de profeet ook inderdaad van Efraïm afstamt. En dat verklaart dan waarschijnlijk ook dat de naam Efraïm zo vaak gebruikt wordt in het boek. Maar goed, dat hoeft niet, want er is geen enkel verder bewijs voor. Je kunt het hooguit veronderstellen. Maar dat er verband is tussen Hosea en Efraïm, tussen de namen, wel, dat is duidelijk. Want hier in nummer 13 vinden we de naam Hosea voor de eerste keer. En de naam Hosea wordt verbonden met Efraïm. En daarom als het ware ook in de toekomst met het tienstammenrijk. Maar van deze Hosea wordt later gezegd in vers 16, meen ik. Waar staat in het tweede helft van nummer 13 vers 16. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Dus zijn naam werd veranderd. En dan zeggen wij, waarom krijgt die man nou ineens een andere naam? Nou, het punt is, zijn naam werd niet zo erg veranderd. In onze vertaling lijkt het heel verschillend. In het Hebreeuws is het dat niet. Want alles goed beschouwd, is het zo dat de naam Jozua niet anders is dan de naam Joshua, of gewoon Hosea. Er komt eigenlijk alleen maar één letter voor. Ik zei eigenlijk, want ik ga het niet over de letters hebben vandaag. Maar daar komt het ongeveer op neer. Het is ook heel eenvoudig, als ik de namen vertaal, dan is het helemaal niet moeilijk meer. Want Hosea betekent zoveel als redding, of eventueel redder. Hosea. En Jozua is diezelfde naam, maar dan komt de afgekorte naam van Jehovah ervoor. En dat betekent het, Jehovah is redding. Dus Hosea is redding en Jozua betekent Jehovah is redding. Dus wat Mozes doet is de naam Jehovah toevoegen aan de naam van deze Hosea uit de stam van Efraïm. En dat is belangrijk, want daarmee wordt gezegd dat er weliswaar redder, redding en dus een redder is. Maar er is er maar één die redding teweeg brengt, er is maar één redder en dat is Jehovah. Dat is wat hier gezegd wordt. En daarmee hebben we meteen nog een andere verbinding gelegd. Want de naam Jehoshua, namelijk de naam Jozua, is werkelijk hetzelfde als de naam Jezus. Al moet ik zeggen dat Jezus dan een vergriekste vorm daarvan is. Er bestaat wat misverstand over, omdat men tot vandaag de dag de naam Jezus naar het Hebreeuws vertaalt met Yeshua. En dan denken wij dat dat wat anders is dan Jehoshua. Maar het is niet zo, het is volstrekt hetzelfde. Het wordt alleen anders uitgesproken. Waarschijnlijk alleen omdat we in verwarring zouden komen. Want ik zou niet weten waarom dat zo is anders. Jezus is dus de Griekse vorm van de naam Jehoshua. En als je dat snel uitspreekt, dan krijg je Yeshua. Dat is inderdaad zo. En zo spreken de Joden de naam van Jezus uit. Maar goed, het is volstrekt dezelfde naam. Dus Jozua is hetzelfde als Jezus. En het is een uitbreiding van de naam van Hosea. Hosea is redding en Jezus, ofwel Jozua, dat betekent dan Jehovah is redding. En vandaar dat Mozes niet kan laten om de naam Hosea uit te breiden tot Jehovah is redding. Want hij wist het precies. En voortaan lezen we dus altijd Jozua, de zoon van Noem. En hij wordt dus, zijn naam wordt dus genoemd naar de naam van Jehovah zelf. Deze Jozua, deze Hosea uit de stam van Efraïm dus, die is dan ook een van de twee mensen die uiteindelijk in Kanaan aankomen, van heel Israël, van al die Israëlieten, van die meer dan 600.000 man die verlost werden uit Egypte, was Jozua een van de twee die in Kanaan aankwam. En ik moet eigenlijk zeggen, strikt genomen was hij wat zijn afkomst betreft de enige Israëliet die in Kanaan aankwam. Begrijpt u me goed? Er kwamen nog veel meer Israëlieten in Kanaan, maar ik bedoel zo, hij was de enige Israëliet die uit Egypte verlost werd en die bovendien in Kanaan aankwam. En er was er maar één. Want de andere was Caleb, uit de stam van Juda. Maar dat kan wel zijn, maar van geboorte was hij niet uit de stam van Juda, want van geboorte was Caleb een heiden. Dat staat er ook bij, ik kan alleen nooit onthouden van welke stam het ook weer was, of van welk volk. Dat heb ik hier al eens een keer eerder staan te vertellen, toen heeft iemand het mij verteld en nou ben ik het dus weer vergeten. Dus dat blijft zo, dat houden we erin. Ik weet dus niet van welk volk. Een Kenie niet of zoiets geloof ik, hè? Een Kenie ziet. Oh, Kenie ziet. Ja goed, nou, daar houden we het dan maar even op. Totdat we het beter weten misschien. Maar in ieder geval, Caleb was dus niet van geboorte een Israëliet, maar hij was van geboorte een heiden. Zodat ik blijf zeggen dat Jozua, de zoon van Noem, de enige was die van geboorte Israëliet was, dus van Abraham afstamde, en die deel had uit aan de verlossing uit Egypte en bovendien aan de intocht in Kanaan, en die bovendien nog in goede gezondheid daar enige jaren gewoond heeft. En dat is belangrijk, want wie zou nou de enige zijn die uit Kanaan, die uit Egypte verlost wordt en ook nog in Kanaan aankomt? Wie zou dat nou zijn? Waar is hij dan een beeld van? Dat is makkelijk, van de Heer Jezus uiteraard. De oude schepping overwon en die de beloofde erfenis in bezit neemt, ook inderdaad. Wel, dat is Jezus. Dat komt omdat hij degene is die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Dat is de mens niet, maar dat is hij wel. Dat is aardig, hè? Ja. Hij is de Almachtige, degene die zegt, ik ben die ik ben. Dat is Jezus van Nazareth, inderdaad. Hij is die hij is en hij zal zijn die hij altijd was. En hij was dus degene die uit Egypte uitleidde en bovendien ook in Canaan aankwam, de beloofde erfenis in bezit nam. En dat is typologie. Redding, jawel, maar dan alleen van Jehovah, want de redder is inderdaad Jehovah. Nou, dat is één Hosea die we in de Bijbel kennen. En door deze Hosea, namelijk Jozua, komen we vanzelf terecht bij de Heer Jezus. Zo is dat nou eenmaal. Dan kennen we nog een andere Hosea. Dat is namelijk niet de zoon van Noem, maar de zoon van Ela. Hosea, de zoon van Ela. Dat was de laatste koning van het tienstammenrijk. En dat is weer interessant. Want net waren we bij een Hosea, dat was de eerste afstammeling van Efraïm. De eerste, nou ja, hij vertegenwoordigde de stam van Efraïm. Je mag gerust aannemen dat deze Hosea, namelijk Jozua, ook inderdaad degene was met het eerstgeboorterecht onder in de stam van Efraïm. Ik geloof dat het oudste van de stammen waren die gekozen werden om bespieders te zijn. Van elke stam één. En dat betekent het inderdaad dat dat als Efraïm dan al een troon had, zou Jozua erop gezeten hebben. Nou, dat klopt, want hij is een type van de Heer Jezus, die het eerst geboorterecht heeft en inderdaad op de troon zal zitten. Dus dat zal wel. Maar later vinden we het koningshuis uit Efraïm via het huis van Jerobeam. En de laatste koning uit dat huis is dan, heet dan inderdaad Hosea. En in de dagen van die Hosea vindt dan de wegvoering plaats. Na de Assyrische ballingschap. Dat was in 722 voor onze jaartelling of zo. Ik weet het nog precies uit mijn hoofd. Of 721, wil ik even afwezen.
732.
Ja? 732. Nee, het was later hoor. Ja, die staat op.
Ja.
Ja, dus inderdaad. Op een jaar nauwkeurig kijken we ook niet. Maar ik moet natuurlijk me wel aan mijn eigen jaartallingstabellen houden. En dan is het, ik meen 722 of 721, want ik kan nooit meer, u weet het verschil langzamerhand, het verschil zat hem in voor Christus of min.
Weet u dat verschil?
En daar dus heb ik nog steeds last van. Maar goed, dat doet er nou niet toe als we het maar ongeveer weten. Dus Hosea was de laatste koning van het tienstammenrijk en in zijn dagen werd het rijk weggevoerd in Assyrische ballingschap, waaruit het officieel nooit meer is teruggekomen. Wel, het is niet meer in Assyrische ballingschap, maar het bestaat nog wel. Dus is het eruit gekomen. Maar officieel niet, wij weten niks van een verlossing van het tienstammenrijk uit de Assyrische ballingschap. Dat weet ik wel, dan krijg ik vaak discussies met mensen die me komen aandragen van ja, maar dat is wel gebeurd hoor, enzovoort, ze komen de schriftplaatsen aan. Wel, die argumentatie ken ik allemaal al. Dat zeg ik dan maar meteen en ik blijf bij wat ik nu zeg. Het tienstammenrijk is nooit uit de ballingschap teruggekeerd. Dat moet namelijk nog gebeuren. Dat zal in de toekomst gebeuren, al was het alleen maar omdat dat in Ezekiel 37 zo staat. En het zal pas gebeuren nadat eerst de twee stammen uit de ballingschap zullen zijn teruggekeerd. En de volgorde is heel eenvoudig. Eerst komt de Heer weder uit de hemel. Daarna komen de twee stammen weder. Waarin ze maar verstrooid waren, maar ze worden eruit terugverzameld. En daarna worden de tien stammen terugverzameld. Waarna altijd de vraag overblijft, en wie zijn dat dan? Waar zijn die tien stammen gebleven? En nou, laat ik nu zeggen, dat weet ik ook niet, want ik kan het toch niet bewijzen. En dat hoef ik ook niet. Want volgens de Bijbel zijn ze opgegaan in de heidenen, dat wil zeggen, ze zijn niet meer als zodanig kenbaar, ze worden gerekend tot de heidenen, ook door de Bijbel zelf. In de toekomst zullen ze uit de heidenen weer verzameld worden en weer Israël worden, dat is het verhaal. Nog meer hoef ik daar niet van te zeggen, want het is ons onderwerp niet. Het gaat erom dat de tienstammenrijk in de tijd in ballingschap is weggevoerd. En dat is ook de achtergrond van deze geschiedenis van Hosea. Zodat we via de naam Hosea sowieso terechtkomen bij de stam van Efraïm. Vandaar dat sommigen zeggen, deze profeet Hosea, die dan de derde Hosea is uit de Bijbelse geschiedenis, die zal dus ook wel uit Efraïm zijn. Die andere twee waren uit Efraïm, dus deze zal ook wel uit Efraïm zijn. En bovendien, de verbintenis met Ephraim is de verbintenis of een verwijzing naar het eerste geboorterecht. En dus naar de 10 stammen van Israël die zoek zijn en die ongetwijfeld nog eens een keer boven water komen, inclusief hun eerste geboorterecht. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Ja, straks ook nog, maar zover ben ik dan nog niet. Zodat we alleen via de naam Hosea al terechtkomen bij, bij Ephraim en het eerste geboorterecht en dus bij de 10 stammen van Israël. Maar bovendien komen we terecht bij de verlossing van Israël via de naam van Jozua, die immers het volk uitleidde en die hem bracht in Kanaan. Zo is het ook deze Hosea, laat ik dan meteen ook zeggen, deze derde Hosea, de profeet Hosea, namelijk Hosea de zoon van Beeri. Deze Hosea wordt dan ook na Jesaja beschouwd als de profeet die het meeste doet aan evangelisatie. Men zegt van Jesaja, hij is de evangelist onder de profeten. En in tweede instantie zegt men dat van Hosea. Omdat hij inderdaad, in feite het nieuwe verbond aankondigt, laat ik het dan maar kort zeggen, want zo is het uiteindelijk. Wel, dat hoort allemaal bij de naam Hosea, namelijk redding. De vraag is alleen hoe die redding tot stand zal komen. En dat is waarop ingegaan wordt in dit Bijbelboek. Dus nogmaals, drie Hosea's, namelijk Hosea de zoon van Noem, oftewel Jozua, Hosea de zoon van Ela, de laatste koning uit het 10 stammenrijk, en Hosea de zoon van Beeri, en dat is onze profeet hier. Waarna we terechtkomen bij de naam Beeri, Hosea de zoon van Beeri. Wel, Beeri, dat is niet zo moeilijk, dat betekent mijn bron. Want ver is bron. En Beeri, we controleren Jot achter en dat betekent het ineens mijn bron. Mijn bron. Daar ga ik eerst even verder op in. Want wij weten al dat Hosea een type is van de Heere, van Jehovah. En ik heb al eens eerder gezegd, hoewel mensen dat niet begrijpen, want dan kan ik niet helpen. Maar ik heb al eens eerder gezegd, Jehovah, we doen er goed aan om de naam Jehovah primair te associëren met de Zoon van God. Er bestaat een misverstand over, dat weet ik. Maar neemt u mij dat niet kwalijk, want ik kan het ook niet helpen. Hè? Er bestaat een misverstand over. Men is namelijk geneigd de naam Jehovah toe te schrijven aan wat men noemt God de Vader, terwijl het in de Bijbel uitdrukkelijk andersom is. De naam Jehovah wordt juist gegeven aan een God die zich doet kennen en die dus de Zoon is. De naam van Jehovah wordt gegeven niet aan de God die de onkenbare, de onzienlijke is, maar het is de naam die gegeven wordt aan iemand die daadwerkelijk verschijnt, uiteraard. Zolang je niet verschijnt en zich niet laat kennen, hoeft je ook geen naam te hebben. En de eeuwige, de almachtige zal ik maar zeggen, want die heeft geen naam. Hij is de onkenbare, hij is de Ensof, zeggen de kabbalisten. Namelijk degene die wij niet kennen, die we niet kunnen beschrijven. Hij is geen mens, hij is niet geschapen. Enzovoort. Hij spreekt niet, we zien hem niet. Men spreekt erover in negatieve termen, ik niet, zij doen dat. Want het punt is dat die onkenbare God zich openbaart aan de mens. En als die onkenbare God zich openbaart, verschijnt daar wat wij kennen als de Zoon. Want de Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar als God zich uitdrukt in een beeld, is dat dus de Zoon. En aangezien Jehovah gezien kon worden, en ook dat werk gezien werd, moeten we hem dus niet aanduiden primair als de Vader in de zin van de Godheid, maar moeten we hem juist kennen als het uitgedrukte beeld van de Godheid en dus eventueel aanduiden als de Zoon. Dus ook dat is wat lastig wanneer we hem de Zoon noemen. Maar het is in ieder geval meer correct en minder verwarrend. Ik zeg dus niet dat het 100% correct is, dat kan niet, want dan moet ik die begrippen weer helemaal gaan staan te verklaren. En dat lijkt me dat ik het nou maar eens niet moet doen. Maar je moet goed begrijpen, we hebben de onkenbare God en we hebben Jehovah, waarbij Jehovah de uitdrukking is van de onkenbare God. Jehovah is de uitdrukking van Gods wezen. En daarom is hij dezelfde als Jezus, want die is ook de uitdrukking van Gods wezen. Of hij is dezelfde als de Christus, want die is de uitdrukking van Gods wezen. Volgens bijvoorbeeld Hebreeën 1, vers 3 en diverse schriftplaatsen in het Johannes Evangelie en in de Colossensebrief bijvoorbeeld. Bovendien, ik heb altijd een mooie tekst daarvoor. Er staat in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Dan is de volgende vraag, wat zag men dan? En dan is het antwoord, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Wat zag Mozes dus? Wel, hij zag Jehovah, die achteraf, laat ik me dat er goed bij vertellen, die achteraf in het Johannes-evangelie als de zoon van God wordt aangeduid. En zo is het. Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Het gaat er dus om dat Hosea het type is van Jezus, maar daarmee ook van Jehovah. Beide namen, immers worden aan elkaar verbonden dan, hè? Jehoshua. En dat betekent dat als Hosea het type is van Jehovah, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dan is Be'eri, die de vader is van Hosea, de uitdrukking van God zelf. Van het wezen van God zelf. En daarom is het zo aardig dat wij dus ook inderdaad niet weten wie Be'eri was. En zo hoort het ook. Wij weten dus nu wie hij is. Want het enige wat we van hem moeten weten is niet waar hij van afstand en waar hij woonde. Dat weten we namelijk gelukkig niet. En dus weten we wie hij is. Hij is namelijk een beeld van God zelf. Be'eri is de vader van Hosea. Meer weten we niet. En als Hosea een type is van de zoon van God, om het dan zo te zeggen, dan is Be'eri dus een type van God zelf. Dat wordt ook bevestigd trouwens door de naamgeving, want hij wordt genoemd Be'eri, dat komt van bron, maar datzelfde woord bron wordt ook verklaard als, vertaald als verklaren of uitleggen. Dat is heel erg aardig. En zegt u nou niet dat het woord dan dus twee betekenissen heeft, want dat is niet waar. Het heeft maar één betekenis, alleen wij vertalen het op verschillende manieren. Maar het heeft maar één betekenis. Want bron of verklaren, verklaring of uitlegging, dat is in wezen precies hetzelfde. Het gaat erom dat iets voortgebracht wordt. Wat een bron doet is namelijk uitleggen. Water uitleggen of zo. Ja, of aardolie, maar daar hebben we het nou niet over, hè. We hebben het over een bron van water uiteraard. Wel, het brengt water voort. Hij legt iets uit. Het toont iets, het brengt iets voort. Want dat is ook de betekenis van uitleggen of verklaren. Dus de woorden bron of verklaren of uitleggen, dat zijn begrippen die hier gebruikt worden in verband met de Godheid zelf, in verband met God zelf. En dat kunnen we langzamerhand wel herkennen. Want God is immers woord. God is immers degene die spreekt. God is degene die, ik kan beter zeggen, God is degene die woord voortbrengt. Kortom, God is de bron van het woord. En noem eens een type van het woord. Een type van het woord.
Water.
Meestal is het de vraag andersom. Hè? De vraag waar is water een type van? Nou zeg ik het andersom. Inderdaad. Het woord wordt uitgebeeld door water. Wel, als God het woord voortbrengt, dan is God zelf dus de bron. En zo is het. En dat mijn bron, dat slaat uiteraard op Hosea, Be'eri is de bron van Hosea, zoals God de bron is van Jezus van Nazareth. Het makkelijkste is dat te laten zien in het Johannes-evangelie. Lees het maar eens gewoon door, dan komt u dat vanzelf tegen. Daar gaat het over niks anders dan dat de Heer Jezus het woord is. Hij is het woord van God. En alle woord wat hij dan ook spreekt, komt voort uit wat de Vader hem gegeven heeft. Kortom, hij zegt maar steeds, bladzijde voor bladzijde staat het er in het Johannes Evangelie, dat hij maar één bron heeft, dat is zijn Vader in de hemel. Mensen vragen, hoe weet hij dat allemaal? Dan zegt de Heer, ik spreek geen woord en dat ik het van de Vader gehoord heb. Mijn bron is boven. Hij is mijn bron, hij is Be'eri. Mijn bron. En hij verklaart zichzelf, God verklaart, God is de bron, maar God verklaart zichzelf ook aan de mens. Ben ik weer in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die één is met de vader, betekent dat gewoon, die heeft hem ons verklaard. God verklaart zichzelf dus en hij doet dat in de gedaante van Jehovah. En later in de geschiedenis de gedaante van Jezus, maar dat is dezelfde, en uiteindelijk in de Christus. En achtereenvolgens is dat dus de Heere Jezus Christus. Nou, dat vinden we hier allemaal bij elkaar. En u ziet dat deze, zelfs al deze namen spreken over het verzoeningswerk wat God tot stand zou brengen door de Verlosser, door de Redder die Jehovah is. Wel, dan komen we in vers 2. Daar staat dan het begin van het woord des Heren door Hosea. Dat is de opschrift als het ware boven wat er nu verder volgt. Het eerste was even een datum, nu volgt een opschrift. Het begin van het woord des Heren door Hosea. Het begin van het woord des Heren door Hosea is eigenlijk niet zozeer woord, maar het is deze geschiedenis die nu volgt. Deze eerste drie hoofdstukken. Dus het begin van wat God door Hosea sprak. Wel, de Heere dan zeide tot Hosea: ga heen, neem uw vrouw ter hoererij en kinderen ter hoererij, want het land hoereert ganselijk verachter de Heere. Hosea moet heen gaan. Hij moet ergens naartoe om een vrouw te halen, dat is duidelijk. Maar hij moest om te beginnen heen gaan. De vrouw kwam niet tot hem, hij ging tot die vrouw. Hij zocht haar op, hij moest ervoor weg. Dat sluit aan bij de algemene Bijbelse gedachtegang, waarvan ik niet zou weten waar het letterlijk zo verwoord staat, maar de algemene Bijbelse gedachtegang is namelijk, een beetje moeilijk, ik zal proberen het uit te leggen. Het is namelijk zo dat wij in ieder geval te maken hebben met een wereld die niet is wat het zou moeten zijn. En we bedoelen niet zozeer dat deze wereld in de macht ligt van de zonde, zo bedoelde ik het niet. Maar ik bedoel zo, de wereld die wij kennen is een tijdelijke wereld, eenvoudig omdat deze wereld en haar geschiedenis de verbinding vormt tussen de oorspronkelijke schepping en de nieuwe schepping die in de toekomst tot stand zou komen. Die nieuwe schepping die was aangekondigd. Kortom, ik heb het hier over wat we dan de restitutie leer noemen. Namelijk die Bijbelse waarheid dat God in het begin hemel en aarde schiep. Twee hemelen en één aarde zeggen we altijd. Waarna, om een of andere reden die later in de Bijbel toegelicht wordt, de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de afgrond. Kortom, we hebben dan te maken vervolgens met een gevallen wereld. En dan vinden we vanaf Genesis 1 vers 3 dat God door Jehovah deze wereld inricht tot wat hij nu is. Hij restitueert deze wereld, hij herstelt, hij herstelt deze wereld tot wat hij nu vandaag ook is. Dat betekent dat we te maken hebben met een gevallen wereld die niet herschapen werd, want wij wachten nog steeds op een nieuwe schepping. Maar het is een gevallen wereld die woestheid en ledigheid en duisternis was, maar God heeft in plaats van de duisternis toch weer licht gebracht. Ja, licht, maar het licht verdwijnt steeds weer, dat merkt u waarschijnlijk wel. Dan hebben wij een fabriek in het zuiden des lands, ja, die laat u betalen mij niet, dus ik noem uw naam ook niet. Maar een fabriek in het zuiden des lands, hè. Ja, dat is nog niet eens Formule 1. Hè. Nou goed, een fabriek in het zuiden des lands hebben wij en die heeft de gloeilamp uitgevonden. En daardoor hebben wij dan toch licht, wij maken het, maar dat is alleen noodzakelijk omdat in de schepping zelf het licht verdwijnt. Wel, van de nieuwe schepping weten we dat daar de zon helemaal niet ondergaat. Bovendien, er is helemaal niet een zon. Daar kennen we namelijk niet meer de zon, die immers een type is van God zelf, maar daar kennen we alleen nog maar God zelf. Dus er is geen zon meer, er staat ook, want het lam zelf zal haar kaars zijn. Het lam zelf is de kaars, de lichtbron, betekent dat dus feitelijk van die nieuwe schepping. Dus het punt is, Genesis 1 staat, de wereld werd duister, of de aarde werd duisternis. En het eerste wat God zegt is, er zij licht. Waarna gezegd wordt, wie dat is, dat licht. Waarna we ook weten wie het zijn. Want het licht der wereld is immers de Heere Jezus Christus. Ben ik weer in het Johannes Evangelie, ik deed het niet met opzet, maar zo is het nou eenmaal. Hij is het licht der wereld. Maar het fysieke licht in deze wereld, dat is er wel, maar het gaat voorbij. De duisternis is in deze wereld sterker dan het licht. Het licht kan uitgaan, de duisternis niet. Ik hoop dat u begrijpt. Er is energie nodig om licht te produceren, niet om duisternis te produceren. Duisternis is het kenmerk van de wereld. Alleen door energie, doordat God zijn kracht daarin pompt als het ware, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen zal, maar door de actieve kracht van God is er soms licht. Wandelt in het licht zolang het licht bij u niet is, zegt de Heer, want het blijft niet, het is altijd tijdelijk, hier. En dan ziet u dat wij duidelijk in een gevallen wereld leven. Niet sinds de val van Adam, maar sinds Genesis 1 vers 2, waar de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Nou, dat is nou het punt. We hebben al licht, maar het is nog niet blijvend. En deze wereld heeft dus kenmerken in zich van de vorige wereld die duisternis werd. En dit kenmerken in zich van een nieuwe wereld die licht zal zijn. En dan zijn we daar onderweg. Nou, in zo'n wereld leven wij. Een wereld die de verbinding is tussen die oude gevallen wereld en de nieuwe schepping die tot stand zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor die begrippen als woestheid en ledigheid. Beide duiden aan dat het leven verdwenen is. En wat er dan ook gebeurt, prompt in het werk van de zeven dagen, is dat God opnieuw leven maakt in deze wereld. Leven wat overigens wordt voortgebracht uit de aardbodem zelf. Ja, dat de aarde uitschieten. De derde dag. Weet u wel, alle groene kruid enzovoorts. Hè? Dat de aarde uitschieten, dat de aarde voorbrengen. En later vinden we de schepping van de mens die uitdrukkelijk geformeerd werd uit het stof van een gevallen wereld. Kan het ook niet helpen, maar het staat nog helemaal zo in de Bijbel. Hè? En niet alleen in Genesis, maar staat tot in Korinthe aan toe. De eerste mens is uit de aarde en is dus aards en keert tot de aarde weder. Het is net als met dat licht. Het licht is er wel, maar als je niet oppast, gaat het uit en dan verdwijnt het. Dus als de energie ontbreekt, en die ontbreekt gegarandeerd vroeg of laat, die raakt op namelijk, dan gaat het licht uit en de mens sterft. En dan hebben we weer duisternis en dus ledigheid, want het leven is verdwenen. Dat is ongeveer de gedachte. En waarom vertel ik dit nou? Wel heel eenvoudig. We moeten ons realiseren. Ja, sommigen schrikken ervan wat ik nu ga vertellen. Maar als je het één keer begrijpt, is het dé verklaring van alles. Je moet ons realiseren namelijk dat deze wereld ligt in de macht van de zonde. Al voordat God zei, er zij licht, was deze wereld in de macht van de zonde. God heeft dus een gevallen wereld hersteld tot wat het nu is. Wil wij geloven dat God eerst een oordeel bracht over deze aarde, waardoor hij woestheid en ledigheid en duisternis werd. We geloven dat het een oordeel is op grond van de zonde die zijn intrede gedaan had. Maar waarom heeft God dan vervolgens deze oude gevallen wereld hersteld tot wat die nog vandaag is? Mensen begrijpen dat niet en vinden dan andere theorieën uit. En zoeken dan steun bij de heidense mythologieën, bij sommige heidense mythologieën, of niet eens bij alle, maar bij sommigen, die dan zeggen van dat de mens oorspronkelijk, dat Adam oorspronkelijk helemaal volmaakt was en dat hij een heel ander soort lichaam had dan wij en dat hij bovendien hermafrodiet was en hoe het allemaal maar heette, maar de meest vreemde verhalen doen we dan omlopen en dat hij pas dit lichaam kreeg op het moment dat hij zondigde. Maar dat is niet zo. Dit lichaam is uit de aarde aards en het lichaam van Adam bij zijn schepping al was uit de aarde aards. Uit de gevallen wereld gemaakt en hij keerde dus tot die gevallen wereld weder. Wel, de verantwoordelijkheid voor de schepping van deze wereld, laat ik het anders zeggen, ik zei schepping, dat heb ik zo niet bedoeld. De verantwoordelijkheid voor de vorming van deze tegenwoordige wereld, ik bedoel zo, de verantwoordelijkheid voor het werk van de zeven dagen in Genesis 1 ligt bij de Heer. Hij heeft dat gemaakt. En als we vaststellen dat deze wereld een zondige wereld is, dan kun je dus ook vaststellen dat de verantwoordelijkheid daarvoor feitelijk ligt bij de Heer zelf. Let wel, ik zeg helemaal niet dat hij de zonde gemaakt heeft. Ik zeg ook niet wat sommigen zeggen, dat hij de schepper is van het kwaad. Ik weet wel dat het zo ver staat, zelfs in de Bijbel, dat de Heer zegt, ik schep het kwade. Maar dat kun je hier niet aanhalen, want dan zou ik het uit verband rukken. Als er staat, ik schep het kwade, dan wordt dat genoemd in verband met een oordeel wat over Israël gebracht zal worden. Dat kwade is dat. En het is een straf voor hun goddeloosheid. Dus daar kunnen we het verder niet over hebben. God is niet de creator, God is niet de schepper van de zonde als zodanig. Maar hij is er wel voor verantwoordelijk dat deze zondige wereld toch nog steeds bestaat en dat daarin zondaren leven. Ik weet dat het moeilijk is om dat te begrijpen. Maar het is een eerlijk antwoord op eerlijke vragen die ik ook altijd gehad heb. Als deze wereld een geval is, waarom doet God hem niet gewoon weg en maakt een ander? Als hij een nieuwe schepping zal maken, waarom duurt het dan zo lang? Maar diezelfde aarde brengt toch bekwaam vrucht voort. Die brengt bekwaam kruid voort, staat er in Hebreeën 6 bijvoorbeeld. Maar het is God die dat doet. Het is God die de wasdom geeft, staat er op een andere plaats. Ook in een ander verband trouwens. Maar zo is het nou maar net. God gaf te vroeg en er spaarde regen. En hij zorgde dat het land zijn vrucht voorbracht. En dat een land wat in werkelijkheid dood is, een aardbodem die geen levenskracht heeft, toch wel degelijk leven voorbrengt, zodanig dat het land Kanaan een land bleek te zijn overvloeiende van melk en honing. Ja, en het kwam omdat de Heer daar ook was. Want de Heer is er nou al enige duizenden jaren niet in het land. En daarom werd het dan ook prompt tot een woestijn. Een land wat oorspronkelijk een land was overvloeiende van melk en honing, werd tot een woestijn. Ik val over de Heer dat die was. Maar we hebben de vorige keer over gesproken, over de echtelijke woning van de Heer in Israël. Precies hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Het werd een woestenij, het werd woestheid en ledigheid en duisternis. En in zekere zin is dat in onze dagen nog zo. Ik zeg in zekere zin, omdat ik er geen woorden over wil hebben. Maar ik heb één keer een film gezien van een amateur. Over Israël, ik ben er nooit geweest namelijk. Ik heb één keer een film gezien van een amateur over Israël. Die had een camera gekocht, kennelijk op de dag dat hij vertrok, daar naartoe. En die is in de trein gaan zitten en die heeft uit het raam heeft hij de camera gehouden, zo recht. Dus al het hele land kwam langs. Je kon dus niks onderscheiden. Het enige wat hij kon zien was alles was geel. Ja, echt waar. Kijk, daar staat hij in de reclamefolders en als ik er een zou gaan, als fotograaf zou ik wel zeggen, ik wil mooie foto's meenemen, wel, dan maak je foto's van waar het mooi groen is en kleurrijk, maar het was allemaal geel. Nou, dan weet je hoe het er echt uitziet, hè? Dan moet je de amateur naartoe sturen, dan weet je hoe het echt is, zonder franje. Nou, dat is het verhaal, als God je dat allemaal niet geeft, als de Heer niet meegaat met zijn schepping, dan is het de dood en dan leeft de dood erin. Nou, wat er dus gebeurt, is dat de Heer meegaat met zijn wereld. De Heer ging mee met de mens, de Heer ging zelfs mee met Kain, hoe vreemd het ook is. De Heer ging mee met Adam en wandelde met hem in de hof. De Heer ging mee met Henoch. De Heer ging mee met Noach. Zullen we de hele reis opzommen uit Hebreeën 11? Die mensen spraken met de Heer, de Heer ging met hen mee. En de Heer ging met Israël mee. De Heer greep hun hand aan om hen uit te leiden uit Egypte. Weet u nog, dat zijn schriftplaatsen die we de vorige keer gelezen hebben. Hij leidde hen door de woestijn, hij bracht hen in het land enzovoorts. Dat is wat de Heer doet. En hij doet dat vandaag de dag nog. Want hij grijpt ons nog steeds bij de hand en hij leidt ons nog steeds. Hij gaat met zijn wereld mee. Dat is een vernedering. Het is een vernedering die zelfs zo ver ging dat Dat hij op een gegeven moment eindigt in de dood. Dan ben ik in Filippenzen 2. Hij is zichzelf vernederd. De gestalte is van een dienstknecht aangenomen hebben. Dat is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is de uiterste vernedering. Het is het uiterste lijden ook wat de mens kan overkomen. En het overkwam hem. Hij droeg het. Hij ging mee. En je moet het goed begrijpen, wij zeggen nu, hij ging met ons mee. We kunnen het ook andersom zeggen, dan herkennen we het misschien makkelijker. Wij gaan ook met hem mee. Want het evangelie houdt in dat wij geïdentificeerd worden met, of wat eenvoudiger gezegd, maar minder correct, dat wij verbonden worden met hem die leed, stierf, waaruit de dood opstond en die inmiddels bovendien gezet is aan de rechterhand Gods. Want onze zegeningen, die wij als gelovigen hebben ontvangen, die hebben wij ontvangen omdat wij met één plant, omdat we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn de opstanding. Dat is Romeinen 6. Dus inderdaad, hij gaat met ons mee. In de zin van dat hij ons bovendien leidt, zodat je het om kunt draaien en zeggen wij gaan met hem mee. Maar dat is de omdraaiing in de loop van de historie. Hij ging eerst met de mens mee en sinds de dood en opstanding is het andersom, wij gaan met hem mee. Maar in ieder geval, we zijn samen. De Heer bemoeit zich met de mensheid in het algemeen. Ik praat nou in algemene termen, maar in het bijzonder houden ze zich bezig met de gelovigen. Hij leidt hen door deze wereld heen. Wel, deze wereld bestaat, en die bestaat ook zo lang, omdat God daarin een plan met betrekking tot hemzelf uitwerkt, een plan tot verheerlijking van hemzelf. En het is een goed recht uiteraard om dat te doen. En wij worden daar niet de dupe van, wij zijn ook niet de dupe van de zonde die wij geërfd hebben van onze ouders, namelijk van Adam. Integendeel, want het is de Heer die met die zondaren meeging en die hen leidt tot in het eeuwige leven. Mensen worden altijd boos als je zegt van je bent een zondaar en dat heb je van Adam. Dan zeggen ze, nou daar kan ik er toch niks aan doen, God ziet dan maar. Dan moet hij maar zien hoe hij eruit komt. Nee, dat ligt aan ons, wij zien dat we eruit komen. Het punt is dat God ons bij de hand wil nemen en ons daaruit wil leiden, gaan met ons mee. Dus geen mens die daar de dupe van hoeft te worden. Wij zijn zondaren, dat is waar. Maar het evangelie zegt meteen, so what? Want er is iemand die meegaat, er is iemand die zich over ons ontfermd heeft, er is iemand die ons gemaakt heeft tot zijn volk, maar u hoort waarschijnlijk dat ik nou erg ver op de dingen vooruit loop. Is iemand die zich over ons ontfermd heeft, Rugama, is iemand die ons gemaakt heeft tot zijn volk, Ami, kortom, is iemand die ons bij de hand genomen heeft, die met ons meegaat en ons aan hem verbonden heeft, zodat wij deel hebben aan zijn zegeningen, zijn eigenschappen en zelfs aan zijn goddelijke natuur, want zo zegt Petrus het. Ja, die zegt dat wij der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. Ja, kan het ook niet helpen, maar dat is Bijbelse waarheid. En als hier dan staat, hè, in vers 3, zo ging hij heen, dan denk ik aan al deze dingen. Hij moest op stap, hij ging weg. Wel, dat is wat alle gelovigen altijd al moesten, heen gaan, ergens naartoe. En er is maar één goede verklaring voor, dat is zo omdat God het zelf moest. Om deze wereld te redden ging God zelf heen. Hij verliet zijn plaats in de hemel, zal ik dan maar zeggen, in de hemel der hemelen. En hij kwam hier op aarde en hij ging mee met zijn wereld, met zijn schepping, om die schepping uit te leiden naar een nieuwe schepping, daar komt het op neer. En meer speciaal, want dan komen we dichter bij ons onderwerp, hij ging heen en hij leidde Israël uit. Dat is wat we de vorige keer ook gelezen hebben over de Heer die de hand van Israël aangreep, het was Jeremia 31 bijvoorbeeld, die de hand van Israël aangreep om hen uit te leiden uit Egypte. En daar hebben we het verband, want we hebben gezien dat Hosea hier die vrouw der hoererijen moet nemen. Dat is het begin van zijn huwelijk en daarom komt het overeen met het begin van de geschiedenis van Israël en de Heer onder het oude verbond, zodat het heengaan van Hosea om zich deze vrouw te verwerven overeenkomt met dat de Heer kwam tot Israël. Nou, misschien tot Mozes of zo, maar de Heer kwam nou eenmaal tot Israël, sprak tot Israël. Gebeurde via Mozes inderdaad. Maar hij ging heen om hen uit te leiden en hem tot zijn vrouw te maken. Dat deed Hosea ook. Hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Diblim. En daarover hebben we het dan na de koffie. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving. Er wordt in zeer neutrale termen over gesproken, over deze Gomer. Maar wanneer we de termen van vers 2 erbij hanteren,
dan weten we dat zij in feite dus genoemd wordt een vrouw der hoererijen. En daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan, dat lijkt me duidelijk genoeg. Verder weten we van haar eigenlijk niks behalve de naam. Zij wordt Gomer genoemd. Het eigenaardige is dat nogal verschillend vertaald wordt. Het wordt soms opgevat als te betekenen volmaakt. En dat naar aanleiding van zoveel andere namen van dames in de Bijbel. Die dan schoon waren of zo, hè? Of bevallig, of hoe men dat maar vertaalt. Of hoe maar een vrouw zou moeten wezen. En dan vertaalt men het met volmaakt, maar dat is niet de echte betekenis van het woord. Het betekent namelijk eindigen. Gomer komt van gamar en dat betekent eindigen. En eindigen kan je dan uitleggen als voleindigen. Dan zetten we er nog een woord voor. Hè? Voleindigen, voltooien en dus volmaken. Daar komt de vertaling met volmaakt vandaan. Maar in werkelijkheid is de neutrale betekenis die van eindigen. Namelijk, er zal een eind gemaakt worden aan het een en ander. Er zal een eind gemaakt worden aan, in ieder geval aan de hoererijen. Daar komt het op neer. De geschiedenis die hierna vermeld wordt, bevestigt dat ook. Want wat er uitgebeeld wordt in deze drie kinderen die geboren worden, namelijk Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami, is inderdaad dat een einde gemaakt zal worden aan het koninkrijk van Israël, aan het nationale bestaan van Israël. Te beginnen met de 10 stammen en later ook met de 2 stammen. Er staat namelijk bijvoorbeeld aan het eind van vers 4, ik zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En in vers 5, ik zal Israëls boog verbreken. En in vers 6, ik zal mij voortaan niet meer over haar ontfermen. Enzovoorts. Kortom, er zal een einde gemaakt worden aan de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Een einde dus ook aan het nationale bestaan van Israël. En dat is wat in de naam Gomer, namelijk Gamar, wordt uitgebeeld. Niet dat zij volmaakt was, want ze was niet volmaakt. De naam zou in tegenstelling zijn met wie zij werkelijk was. Maar het betekent gewoon eindigen, het doen ophouden dus. Verder staat er van Gomer dat zij was een dochter van Diblaim. Wel, daar zit een heleboel achter die betekenis van die naam Diblaim. Diblaim is in de eerste plaats een dualis. Dat is moeilijk, en daarom zeg ik het maar eerst. Kun je het daarna weer vergeten. Het is een dualis. Dat betekent dat het een tweevoudsvorm is. Wat het ook aanduidt, het zijn er twee. Dat zit hem in die uitgang met aim. Als iets op aim eindigt, dan is het een tweevoud. Zijn het er twee. Zoals Shamayim, dat is de hemel, maar het zijn er dus twee hemelen. En Mitzrayim, dat is Egypte, maar het zijn dan twee Egyptes. Ja, het noordelijke en het zuidelijke rijk, zo u wilt. Zo kun je het ook uitleggen, maar het punt is dat Egypte inderdaad een wereld is van tegenstelling. Een dualistische wereld en daarom is het een dualis. Het is een wereld van strijd, van tegenstellingen en daarom is het een tweevoudsvorm. Dat is ook zo bij de naam Efraïm bijvoorbeeld. De naam voor het 10-stammenrijk. Daar is ook iets bijzonders mee aan de hand, dus ook iets met een tweevoud. Maar daar ga ik niet op in. Maar deze Diblaim is ook een aanduiding van een tweeheid. Daarom verwijst het in de meest brede betekenis sowieso naar de wereld waarin wij leven. Een dualistische wereld namelijk. Een wereld van tegenstellingen waarover ik het zojuist al even had. Een wereld van scheiding. Maar Diblaim wordt vertaald met verschillend. Maar Diblaim is de aanduiding van gedroogde vijgen. Een vijgenklomp wordt het soms vertaald, soms wordt het beschouwd als een vijgenkoek. Maar het punt is dat het woord, de wortel van dit woord, betekent dat iets geperst wordt. Het is de aanduiding voor samen geperste vijgen. Gedroogde, dus geperste en gedroogde vijgen. En daaruit ontstaat een klomp, of zo je wilt, een koek, net hoe je het noemen wilt. Want dat heeft niks meer met de Bijbel te maken, heeft te maken met de Nederlandse taal. Of het een koek of een klomp noemen. Dus het is de aanduiding van een vijgenklomp. Alleen vanwege die tweevoud, vanwege de dualis maakt men ervan dan dat het twee klompen vijgen zijn. Maar het maakt in principe niks uit, hè? Nee, niet twee klompen, maar twee klompen vijgen, hè? Ja, klompen heb je ook altijd in tweeën, dat weet ik, maar goed. Die vijgen, wel, die zijn veelbetekenend. En die brengen ons ook meteen terecht bij waar Gomer een beeld van is. Gomer is immers een beeld van Israël, sowieso. Maar dat is met de vijg ook altijd het geval. De vijg is altijd de uitbeelding, onder andere van, maar het is altijd de uitbeelding van Israël onder het oude verbond. Dat komt omdat de vijg, en daarom ook de vijgenboom en het vijgenblad, maar dat komt omdat de vijg de uitbeelding is van de vruchtbaarheid van de oude wereld. Vruchtbaarheid niet in de positieve betekenis van het woord eigenlijk, maar vruchtbaarheid eigenlijk een beetje negatief. Een vruchtbaarheid namelijk die verband houdt met dat alles maar toeneemt, dat alles maar meer wordt, dat alles maar groter wordt en veel wordt. Het hangt eigenlijk direct samen ook met de werking van het zuurdeesem. Wel, zuurdeesem is echt negatief, maar die vijgen, dat is niet negatief. De vijg staat gewoon voor de vruchtbaarheid van de oude schepping. De ontwikkeling in deze oude gevallen wereld, dat is de vijg. Men zegt dan ook dat de vijg in ieder geval vol zit met zaad. Is bijna geheel gevuld met zaad en olie natuurlijk, maar er zit vol met zaad. En dat spreekt over vruchtbaarheid. En verder is het zo dat de vijg, wat betreft, ook al wat betreft zijn vorm, in verband gebracht wordt met de voortplanting. En dat komt ook tot uitdrukking de eerste keer dat de vijg in de Bijbel voorkomt. Want dan is het een vijgenblad. En de vijgenblad, dat is eigenaardig, laat ik het nou eens netjes zeggen. Ik kom nou op een idee hoe ik het nou weer eens netjes zal zeggen. Want ik heb er altijd zo'n moeite mee. En ik wil het toch zo graag wel vertellen. Hè? En ik kan die moeilijk één voor één apart nemen. Maar ja, ik heb eens een verzoek gehad van een arts om over deze dingen te spreken bij een verzameling artsen. Ik zeg, nou sorry, maar dat kan ik niet. Dat kan ik echt niet. Over de voortplanting, de vruchtbaarheid van de mens enzovoorts. En dan in het licht, dan in verband met de typologische betekenis ervan. Waarom het zo is zoals het is. Omdat er een typologische betekenis achter zit. Maar ik heb het niet kunnen doen. Ik heb gezegd, nee sorry, maar dat kan ik niet zeggen. Je vertelt het zelf maar verder. Ik geloof niet dat het gebeurd is. Maar goed. Ik wilde vertellen dat een vijgenblad dient tot bedekking van dat waar de vijg weer de uitbeelding van is. Hoe zei ik dat? Had ik eerder op moeten komen, hè? Want het vijgenblad bedekt de vijg. Dat is het, dat is helemaal zo. En daarom beide hebben te maken met geslachtsorganen feiten, daar komt het op neer. Maar het blad bedekt het. Vandaar dat het niet zo gek is dat Adam en Eva zich schorten maakten van vijgenbladeren. Dat heeft niks te maken met dat ze daar die vijgenbladen daar toevallig zo geschikt voor waren, wat hun vorm betreft of wat dan ook. Want onder ons gezegd, mensen, ik zeg altijd maar zo, daar kun je wel een schort van maken, maar je moet oppassen dat het geen herfst wordt. Hè? Want, dus waarmee ik maar zeggen wil, dat het zo geschikt nou ook weer niet is. Je kunt die dingen niet verklaren vanuit de nuttigheidstheorie, zal ik maar zeggen. Je kunt die dingen alleen maar verklaren vanuit de typologie. En wat de Heer doet, als hij daarna Adam en Eva ontmoet, dat kun je weten wat hij dan doet. Dan wordt het herfst namelijk. Dat wil zeggen, dan worden de vijgenbladeren vervangen door een dierenvel. Dan wordt voor het eerst een dier geslacht. Daar heb je het, hè? En de mens wordt gekleed in het vel van een ander. Treedt in, krijgt een andere hoedanigheid. Juist. Hij wordt bekleed, de zondige mens wordt bekleed met de rechtvaardigheid van een lam. Nou, van het lam, uiteraard. Dat is mooi, hè? Dat is typologie. Ja, hij maakt zichzelf een schort van vijgenbladeren. Hij denkt namelijk dat hij het moet hebben van de ontwikkelingskrachten van deze tegenwoordige wereld. En als hij daar nou maar goed met zijn best mee doet, dan komt er wel voor elkaar. Dat is de gedachte van, de mens is een zondaar, maar als hij nou maar goed genoeg zijn best doet, dan komt het vanzelf wel voor elkaar. Dat is ongeveer de evolutietheorie ook volgens Darwin. Hè? Huh? Zo van langzamerhand verandert wel en wordt het allemaal vanzelf beter. Groei, ontwikkeling, dat is het. Evolutie. Nou, dat is wat door de vijg wordt uitgebeeld. De vruchtbaarheid van de oude schepping. En men vestigt daar zijn vertrouwen op. Men hoopt dat die vruchtbaarheid, die ontwikkeling, uiteindelijk de mens kan verbeteren. En uiteindelijk een betere wereld tot stand kan doen brengen. Want dat blijkt niet het geval te zijn. De evolutietheorie is nog gekker, want de evolutietheorie gaat daarvan uit. Die gaat er namelijk vanuit dat de ontwikkeling vanzelfsprekend iets beters voortbrengt. Dat door de tijd de dingen vanzelf beter worden. Wat voor een wetenschapper toch een tamelijk belachelijke theorie is natuurlijk. Zou die man niet een auto hebben voor de deur? Nou, die wordt niet vanzelf beter. Hè? Ja, ik ben maar een gewone jongen natuurlijk, maar... Maar ik heb dat nog nooit ergens gezien, dat de dingen vanzelf beter worden. Integendeel. Maar de evolutietheorie is gebaseerd op die gedachte. Dat is het uitgangspunt, de dingen worden vanzelf beter. Nou, dat is dus niet waar. Integendeel, die ontwikkeling zoals die door de vijg wordt uitgebeeld, die leidt tot niets. En dat blijkt dan ook wel, want toen de Heer op een gegeven moment bij de vijgenboom kwam, bleek zelfs de vijgenboom ook geen vrucht meer te hebben. De vruchtbaarheid bij uitstek liet het afweten. Zelfs de vijgenboom droeg geen vrucht. Toch? Wel, dat was een paar jaar later. Maar zo steekt het wel in elkaar. Dus even, Genesis 3 vers 7 is voor het eerst dat we de vijg tegenkomen waar de mens zich bekleedt in die vijgenbladeren. En denkt, dat is een wereld, die groei en ontwikkeling enzovoorts. Bleek tot niks te leiden. Elders lezen we in de Bijbel dat uw vijgen zijn tot schuim geworden. Ja, en weet je wat schuim is? Het is gewoon zuurdesem. Het schuimt op. Het wordt wel groot, maar het is dan hol. Het wordt niet zwaarder. Het wordt niet meer. Het lijkt meer. Dus wat echt meer had moeten zijn, blijkt niet meer geworden te zijn. Het waren niet echt vijgen, de vijgen waren schuim, ze waren leeg. Daar komt het op neer, ze waren hol. Nou, dat is de ontwikkeling van de mens. Ik ga dat niet allemaal opzoeken. Als u nou die trefwoorden even zelf neemt en zelf even in die Bijbel opzoekt, dan leert u er veel meer van dan ik u nou kan vertellen. Dan komt het vanzelf tegen. Nou, die vijgenboom wordt trouwens genoemd in Hosea 9, laat ik dat dan even opzoeken. Hosea 9 vers 10. Waar staat? Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. In haar begin dus. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. En hier gaat het over de hoererij dus van Israël in de dagen van Hosea. Maar in verband daarmee wordt gesproken over het verleden waarbij de vaderen van Israël worden aangeduid als de eerste vrucht aan de vijgenboom. In het begin, wel in het begin was de vrucht aan de vijgenboom, later echter niet meer. Ja, dat is het dan. Zodat je ziet dat de vijgenboom in elk geval de uitbeelding is van de Joodse natie. Kortom, van de staat Israël. Speciaal dan onder de wet. Maar laat ik het anders zeggen, het is de uitbeelding van het natuurlijke Israël. Om nou niet meteen te zeggen het ongelovige, want dat bedoel ik ook inderdaad niet. Ik bedoel gewoon het natuurlijke Israël, Israël naar het vlees. En dat is weer zo, omdat Israël naar het vlees de uitbeelding is van de gehele oude schepping. Vandaar dat we het beeld van de vijgenbomen in feite al tegenkomen, dus in Genesis 3. Maar later wordt het geconcentreerd op de geschiedenis van Israël, waar we het principe van de vijgenboom dan terugvinden. En ik noem nog maar eens even wat, even een paar profetieën dan. Hè. Jeremia, dat is even terug, Jeremia 8, waar het ook gaat over Israël. En dan staat er in vers 13... Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. Ik had ervoor gewaarschuwd, maar... Het blad is afgevallen en de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Dat wil zeggen, er komt van die vijgenboom niks terecht, er zit geen vrucht aan en er zit zelfs geen blad meer aan. Brengt geen vrucht voort, je kunt er dus niet van leven. Het brengt zelfs geen bedekking voort. Want dat is dan het blad, het vijgenblad. Brengt zelfs geen bedekking meer voort, je kunt er niet meer in verschuilen. Je komt gewoon naakt te staan. Dat is wat met Israël gebeurde. En dat is nog altijd dan schandelijk. Nou, dan ga ik nog even naar... Nog verder terug is dat Jeremia 24... Jeremia 24, er staat in mijn Bijbel boven de twee vijgenkorven. En daar heb je het, de vijgenkorven, maar het zijn er wel twee. Nou, dat is ongeveer de betekenis van Diblaim, waar we het nu over hebben. Het zijn vijgenklompen, maar het zijn er twee, het is een dualis. Twee klompen vijgen en hier hebben we twee korven vijgen. En de betekenis blijft uiteraard dezelfde. En dan staat er dat die korven met vijgen inderdaad een beeld zijn van Israël. Er zijn namelijk goede vijgen en er zijn slechte vijgen. En de slechte waren zeer slecht en de goede waren zeer goed enzovoorts. En dan wordt er over gesproken dat de slechte zouden weggedaan worden. En dan wordt er gezegd dat Israël zou weggevoerd worden in Babylonische ballingschap enzovoorts. Zodat deze verzameling vijgen ook hier een beeld is van Israël. Nou, daarna komen we terecht in Lucas 13. Die zoek ik ook nog even op, want ik heb ze nauwkeurig even geselecteerd. Lucas 13, daar vinden we namelijk een gelijkenis. Over een onvruchtbare vijgenboom. Er staat namelijk, hij zeide deze gelijkenis, in vers 6 is dat, van Lucas 13... Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. Dat wil zeggen, hij zocht vrucht op de vijgenboom, hè, want daar gaat het over. En hij zeide tot de wijngaardenier, omdat het ding in de wijngaard stond. Hè, hij zeide tot zijn wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zei tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. En hier gaat het dus om dat het uithouwen van de vijgenboom wordt aangekondigd na afloop van het 4e jaar. Want er stond er 3 en na het 4e jaar zou je extra verzorgd worden. En als je dan geen vrucht voort zou brengen, zou je uitgehouden worden. Wel, dat is heel gemakkelijk, want deze 4 jaren bij elkaar staan gewoon voor de 4 eerste bedelingen. Volgens het schema wat wij altijd hanteren hier. Ik zeg dat er maar even bij, want anders komt u misschien, als je een ander schema onder de ogen krijgt, komt het misschien niet uit anders, hè. Want die eerste 4 bedelingen lopen dan tot en met de 4e, namelijk tot en met de bedeling van de wet. Zodat dit 4e jaar waarin de vijgenboom extra verzorgd wordt, komt overeen met de bedeling van de wet. Waarbij die extra verzorging bestaat uit de wet zelf, namelijk Israël gebracht onder de wet. En dan werd ze geacht vrucht te dragen en indien niet, dan zou ze afgehouden worden. Dat is inderdaad wat inmiddels gebeurd is. Waarbij de vijgenboom dus uitdrukkelijk het beeld is van Israël, maar meer in het algemeen van gewoon de oude schepping, de natuurlijke mens sinds Adam. Die dan tot een hoogtepunt komt in Israël. En dat is het verhaal. Nou, dan ga ik even verder naar Marcus. Nou, dat is terug dus, hè. Dank u. Ja, terug naar Marcus. 11. Vers 13, daar zijn we precies een dag nadat de 69 weken van Daniël voorbij zijn. Als u het niet snapt, dan slaat u het maar over. Maar zo is het nou eenmaal. Een dag nadat de 69 weken van Daniël voorbij zijn, staat er en dat hij zag van verre een vijgenboom die bladeren had. Zie, een vijgenboom, bladeren had hij wel. En dan staat er, hij ging om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden en daarbij gekomen zijnde vond hij niet aan bladeren. Waarbij dus de nadruk uitdrukkelijk komt te liggen op de bladeren. Wel, het ding had alleen maar bladeren. Dat betekent, hij had wel een mooie bekleding, een aardige buitenkant, maar inhoud had het niet. Want binnenin waren geen vijgen. Was geen vrucht, geen vruchtbaarheid. De boom was leeg. Het was wel uiterlijk vertoon, maar stelde niks voor. Er was veel geschreeuw, maar weinig wol, zeggen ze dan. En zoiets is het hier ook. Veel gekakel. En geen eieren leggen en zo. Hè. Dat is dit ook. Wel een mooie buitenkant, maar binnen geen vrucht en dus de dood. Of je zou zelfs kunnen zeggen van buiten wit gepleisterde graven, van buiten gepleisterde graven, maar van binnen weer de dood. Het is allemaal precies hetzelfde. Het is wel van buiten mooi, maar van binnen is niks. Nou, dat is dit ook. En dan staat er bovendien bij, want het was de tijd der vijgen nog niet. Want wij weten, maar dat weten wij, dat de vijgenboom vrucht zal dragen, maar dat duurt nog even. En dat ook het natuurlijke Israël vrucht zal dragen, wel degelijk. Want hoewel de zegeningen die in Israël beloofd werden gekomen zijn tot de heidenen in onze dagen, is het, dat is waar, hè, maar is het toch wel degelijk zo dat de zegeningen die beloofd zijn aan het natuurlijke Israël, wel degelijk ook aan het natuurlijke Israël vervuld zullen worden. En ongeacht het feit dat wij in zekere zin als gelovigen deel uitmaken van Israël naar de geest, is het wel degelijk zo dat ook een Israël naar het vlees in de toekomst zegeningen zal beërven en dat de vijgenboom, dus het natuurlijke Israël, zelfs vrucht zal dragen. En daar heb je nou het hele verhaal. Als men dus leert dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël, dan is dat tot daar aan toe. Ik bedoel, dat is te verdedigen, dat zou ik ook kunnen. Er wordt zoveel verkeerde conclusies uitgetrokken, maar in zekere zin is dat juist. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk ook voor het natuurlijke Israël beloften zijn weggelegd en dat die vervuld zullen worden aan dat Israël. De vijgenboom zal dus inderdaad vrucht voorbrengen. Maar nu nog niet, want het is de tijd van vijgen niet. En nog steeds niet. En dan staat er dan ook in vers 14, en Jezus antwoordende zeide tot dezelfde, niemand eet de vrucht meer van u tot in de eeuw. Tot in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zolang als de tegenwoordige eeuw duurt, brengt de vijgenboom geen vrucht voort. Dat is in elk geval zo. En meer wil ik hem nou maar niet over zeggen. Maar in ieder geval is het zo dat we in Matteüs 24 lezen. Dat is dezelfde dag of een dag later of zoiets. Maar in Matteüs 24 lezen we in vers 32, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Waarmee dus aangekondigd wordt dat de vijgenboom weer leven zal ontvangen, de tak zal teder worden, de boom die eruit zag als verdord, die zal weer leven ontvangen en die zal uitspruiten, de zomer zal komen. En inderdaad, er zou weer blad aan zitten, maar ook vrucht. Wel, het zal nog even duren dan, maar in ieder geval, het wordt aangekondigd. En je moet goed begrijpen dat dit direct in verband staat met de geschiedenis die we net lazen in Markus 11. Want dat gebeurde gewoon diezelfde dagen. Het verhaal van de verdorde vijgenboom vind je namelijk in Matteüs 21, vers 19. Alleen, ik heb het net uit Markus gelezen. Maar het staat ook in Matthäus 21. En dan in één adem door lezen we het ook. De avond van diezelfde dag dan in Matthäus 24. Dat de vijgenboom alsnog weer vrucht zal dragen. De vijg en de vijgenboom is dus de aanduiding van de natuurlijke mensheid in het algemeen. Maar daarom speciaal van het natuurlijke Israël en van de Joodse natie onder de wet. Want dan is het de vijgenboom waar een greppel omheen gegraven wordt, waardoor speciaal water gegeven wordt, een mest enzovoorts, opdat die vrucht zou voortbrengen. En dan blijkt dat de boom niet voortbracht, in het verleden niet, en daarom zou de boom ook uitgehouden worden. Dat is ook precies wat in Hosea naar voren wordt gebracht in wat nu verder volgt. Maar goed, deze Dibleïm staat dus in feite voor de Joodse natie, daar komt het op neer. Of voor de wereld in het algemeen, dat kan ook, maar in beide gevallen is het dan zo dat we bij Gomer terechtkomen. Uit Dibleïm komt voort Gomer, en Gomer is sowieso een beeld van Israël. Met alle kenmerken van de oude schepping in zich, alle kenmerken van die verdeeldheid, wel vruchtbaarheid, wel veel worden, maar het is een veel worden in deze wereld, maar het is niet werkelijk de vrucht die God aan de boom zoekt. En ik heb nog één mooi verhaal overgeslagen. Over een vijgenboom. Zacchaeus, ja. De kleine man die wat groter wilde worden. Hij was te klein en mankeerde hem wat. En hij deed wat Adam ook deed toen hem wat mankeerde. Alleen Adam maakte zich een schort van vijgenbladeren en Zacchaeus deed het nog sterker. Die klom gewoon in de boom. Maar het is hetzelfde uiteraard. Hij hulde zich in het kleed van de boom. Nou, dat is het verhaal. Adam hulde zich in het kleed, ook van de boom. Alleen, ja, we denken dat het één blad was, maar om een of andere reden. Hè? Maar goed, het waren wat meer. Maar de gedachte is hetzelfde. Hij hulde zich in het natuurlijke kleed van de boom. En toen zei de Heer, nee, je moet een ander kleed. Je moet het kleed van het lam dragen. Zie? En Zacchaeus hulde zich ook in het kleed van de boom. En de Heer zei, kom er maar eens uit. Ja, en als in de toekomst de Heer verschijnt aan Israël, wat zegt hij dan? Ja, u weet het wel, op de Olijfberg. Hè? Dan scheurt die Olijfberg en dan zegt hij, kom er nu maar uit. Hier langs graag. Ja, precies hetzelfde. Zodat je ziet dat de vijgenboom inderdaad de aanduiding is van de Joodse natie. Want op de dag dat Jeruzalem, het laatste restant van de huidige Joodse natie, verwoest wordt, dan zegt de Heer, kom er nu maar uit. Dus het komen uit de vijgenboom is precies hetzelfde als wat er gebeurt aan het eind van de 70ste week, wanneer de Heer verschijnt op de Olijfberg. Precies hetzelfde. Bovendien, zal ik eens verder gaan. Waar gebeurde dat van Zacchaeus? Als je de typologie kent, kun je het onthouden. Dat moet Jericho geweest zijn, zo is dat. Want Jericho is, dat zal ik het u meteen vertellen, prachtig beeld. Jericho is die stad die er wel was, maar die er niet had mogen zijn. Die stad die verwoest was in de dagen van Jozua, waarvan wij allemaal geleerd hebben dat die stad niet herbouwd mocht worden. Wel, dat staat er zo niet hoor. Maar er staat dat als je herbouwd zou worden, zou je gebouwd worden op de eerstgeboren zoon en op de jongste zoon. En zo gebeurde het, ja, in de dagen van Elia. Dan lezen we dat dan weer. Toen werd Jericho herbouwd. Het door Jozua verwoeste Jericho werd herbouwd in de dagen van Elia. En dat herbouwde Jericho, dat is een beeld van de wereld die woestheid en ledigheid en duisternis geworden was in Genesis 1 vers 2. Maar daarna wel degelijk herbouwd werd in het werk van de zeven dagen. Zodat Jericho een beeld is van de gerestitueerde schepping zoals wij die vandaag aan de dag kennen. Vandaar dat in Jericho steeds die wonderen gebeuren. In Jericho worden de blinden genezen enzovoorts. En je leest zelfs uitdrukkelijk dat de Heer door Jericho ging. En er gebeurde van alles. In zijn komt eraan, dan gaat het dwars doorheen en er weer uit. Nou, dat is het verhaal. Dat is het verhaal van deze wereld. De Heer komt erin en gaat er ook weer uit. En sommigen gingen met hem mee. Hij wordt aangeroepen als de zoon Davids. En onderweg ben je in Jericho. Zit Zacchaeus in de boom en die moet eruit enzovoorts. Nou, dat is het verhaal, hè? Ja. En de weg door Jericho leidt dan vervolgens naar Jeruzalem. De Olijfberg op. Ja. Ja, je kunt ook de andere kant op lopen, maar dat is gevaarlijk, zoals je weet. Vooral als er geen Samaritanen in de buurt zijn. Maar goed, daar zullen we het nou verder even niet over hebben. He? Ja. Ziet, dat sluit altijd aan, hè? Zo moet je het hebben. Nou. Dan gaan we terug naar Hosea 1, vers 3. Hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Dibleïm, een dochter dus van deze dubbele vijgenklomp. Wel, de uitbeelding van... Ja, dat... hè? Mooi, hè? Een beeld van deze dualistische wereld, een beeld van een verdeeld Israël, bijvoorbeeld in 2 en 10 stammen. Dat is ook een dubbelheid, net als Egypte vroeger. Ook zo'n dubbelheid. Hoewel je het ook kunt uitsplitsen, net als die 2 korven. Namelijk 1 met goede en 1 met slechte. Dan kun je ook zeggen met gelovigen en ongelovigen, zo kun je het ook zeggen. Want er zijn een heleboel manieren waarop die tweeheid tot uitdrukking komt. Maar goed, de staat zij ontving en baarde een zoon. Uit het huwelijk tussen Hosea en Gomer wordt dus een zoon geboren. De staat zij baarde hem een zoon, heb ik al eerder gezegd. Dat betekent dat ik inderdaad geloof dat die zoon door Hosea verwekt werd. En deze zoon, die is dan duidelijk de uitbeelding, een type van een bepaalde generatie van Israël. Het is de uitbeelding van Israël in een bepaalde tijd en in een bepaalde omstandigheid. En naar die omstandigheid ontvangt hij ook zijn naam. Daar staat ook in vers 4, want daar staat namelijk... En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel. Wel, Hosea had niet veel in te brengen. Bij de keuze van zijn vrouw niet en bij de naamgeving van zijn kinderen ook al niet. Noem zijn naam Jezreel. Waarom? Wel, dat staat er meteen achter. Want nog een weinig tijd, zeggen de vertalers, want anders dan ze zijn bang dat wij anders niet begrijpen dat het over tijd gaat. Want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Wel, daar zit ook weer een heel verschrikkelijk breed verhaal achter. Wel, sommige dingen daarvan moet ik dan toch nu even noemen, omwille van het verband. De naam wordt gegeven, namelijk Jezreel. Jezreel wordt vertaald met... wat God zal doen, namelijk zaaien. Dat L aan het eind, dat betekent uiteraard dat God het doet. En Zera, want daar komt de naam dan vandaan, dat betekent zaaien. Het is het woord Zera met een J ervoor, dat betekent dat het in de toekomst zal gebeuren. Tenminste, zo hebben we dat afgesproken, te vertalen. Hè? Dus het zal gebeuren en wel door God. En daarom staat er L achter, Jezreel. God zal zaaien, maar het aardige is dat zaaien net zo goed kan opgevat worden als verstrooien of zelfs als uitgieten. De gedachte is eigenlijk dat er een armbeweging gemaakt wordt. Er wordt iets weggegooid. De gedachte is inderdaad een armbeweging. Dat kan alles van alles zijn. Je kunt kogel stoten, speer werpen, discus werpen kan ook, ja, dat is nog moeilijker. Maar in ieder geval, het gaat om het uitstrooien van iets als het droog is. Of het uitgieten van iets als het nat is. Maar tegelijkertijd gaat het ook om het uitstrooien van bijvoorbeeld zaad. En dan noemen wij het zaaien. Als geen zaad was, heet het gewoon strooien. Maar als zaad is, heet het zaaien. Het is gewoon hetzelfde. Dus niet zeggen van het heeft verschillende betekenissen. Dat is niet waar. Het heeft maar 1 betekenis. Het heeft alleen verschillende toepassingen. En we moeten vooral alle toepassingen bij elkaar houden. Want al die toepassingen heeft het namelijk. In ieder geval die van zowel verstrooien. En dat is negatief uiteraard. Want als een volk verstrooid wordt is dat negatief. Dat betekent dat het uiteenvalt. Maar tegelijkertijd ook zaaien. Want dat betekent dat het ook weer bij elkaar zal komen. Ja. Ja, dan zie je dat je toch met een goddelijke taal te maken hebt. Dat kan haast niet anders. Het zijn tegengestelde dingen eigenlijk. Want het zaaien gebeurt opdat er geoogst zou worden en dat er dingen samen vergaderd zouden worden. Ik gebruik expres de Bijbelse termen nu. Opdat de oogst verzameld zou worden in de schuur. En dat het graan op een hoop gelegd zou worden. Zodat Boas erbij zou kunnen gaan slapen. Zoals u inmiddels nog wel weet, neem ik aan. Hè? Nou, dat is het dus. Dat is zaaien bij ons. Maar het begint met verstrooien. Dat is negatief. En daarna wordt het toch zaaien en dan komt er oogst uit voor. Overigens, dit is gewoon een beeld van dood en opstanding eigenlijk dan. Hè? Dus één geheel, wat wij wedergeboorte noemen, is dit. Namelijk het strooien, dat heeft te maken met de dood. Want ook het doodgaan en begraven wordt in de Bijbel zaaien genoemd. Opdat er later gemaaid zou kunnen worden, zodat de leven toch weer verzameld zou kunnen worden. Die beide gedachten zitten in dit woord. Goed, Jezreel betekent dus dat God zal verstrooien, maar tegelijkertijd betekent het dat aan die verstrooiing een eind zal komen, zodat als we het letterlijk toepassen op het volk, dan betekent dat het volk verstrooid zal worden over de aarde, maar tegelijkertijd betekent dat God het ook weer terug zal verzamelen, want dat zit hem in het zaaien. En het zou binnenkort gebeuren, zodat de naam Jezreel van toepassing gebracht wordt op die generatie van Israël. Dat wat uit Gomer geboren werd. Zij genadig dat in het Nederlands lijkt de naam Jezreel veel op Israël. En toch heeft het er niet zoveel mee te maken. Het lijkt er qua klank een beetje op. Maar Israël betekent ook, wil ook zeggen dat, dat God er iets mee te maken heeft. Maar het heeft een totaal andere betekenis. Want Israël komt van het woord sar. En dat betekent, vorst wordt het meestal mee vertaald. Hè? Denk maar aan Sara, dat wordt dan vertaald met vorstin. Sar betekent vorst. Vandaar dat men Israël vertaalt met dat dat het met God zal regeren, of vast zal zijn met God. Jacob krijgt de naam en dan zegt de Heer tegen Jacob, gij zult, ik noem u Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. Gij hebt u gedragen als een sar. En een sar is een vorst, in het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws wel. Hoewel in het Nederlands het begrip sar en sarren ook iets te maken heeft met dat iemand macht over ons uitoefent. Het ligt niet zo ver weg. Iemand sarren, hè? Iemand dwars zitten, iemand macht over iemand uitoefenen. In negatieve zin dan, maar goed. En sar betekent vorst, maar het wordt ook vertaald met recht maken. En dat is het, want dat is wat een vorst doet. Recht maken, recht voortbrengen. Isar is het dan. Recht maken, daar komt de naam Israël vandaan. God zal recht maken. Maar goed, daar gaat het dus niet om. Israël is dus heel wat anders dan Jezreel. Dat moeten we uit elkaar houden. Wat is dan Jezreel? Kijk, en dan wordt het problematisch voor mij, want dat kan ik niet meer bespreken. Jezreel namelijk is een plaats uit de Bijbelse historie. Een historie die hier wordt aangehaald. Er wordt namelijk gezegd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. Zodat er wat fout zit met Jezreel. Er is iets gebeurd wat het daglicht niet kon verdragen. En waardoor het oordeel van God komt over het huis van Jehu. Dat is het koningshuis eigenlijk van Jerobeam. Het koningshuis over de 10 stammen. God zal die bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En zal dus het koninkrijk van het huis van Israël, dat is weer de 10 stammen dus, want dat is Israël hier, doen ophouden. Hier wordt dus het eind van het 10 stammenrijk aangekondigd. Het wordt in verband gebracht met wat er ooit in Jezreel gebeurd is. En wat gebeurde er in Jezreel? Wel een heleboel dingen. Maar een van de belangrijkste wil ik volgende keer aanhalen. Een van de belangrijkste hangt namelijk samen met een wijngaard die van Naboth was en die Agab wilde hebben. Eveneens in de dagen van Eli en van Elia en dus in de dagen van de herbouw van Jericho heb je het weer. Het hele verhaal weer. Nou, er was een wijngaard en ik noem het nou expres even, omdat u misschien nu nog die verse in gedacht hebt die we zojuist gelezen hebben over de vijgen. Ik heb expres niks gezegd, maar we kwamen steeds ook de wijngaard of de wijngaard kwamen we tegen, of de wijnstok. Israël, eerste vruchten van de vijgenboom, maar ook als eerste vruchten van de wijnstok. En we hadden een vijgenboom geplaatst in een wijngaard.